Hij zei, bezig aan een serie over de 10 poorten die je kunt vinden in Nehemia 3. Ik begin dus niet, nou vanmiddag, met het lezen van Nehemia 3. 10 poorten, voor degenen die dat voor het eerst horen, die kunnen ze natellen in Nehemia 3. Het begint bij de schaapspoort. Alles wijst daar op de Heer Jezus. Vanmiddag een paar dingen over de volgende poort die komt, dat is de vispoort. Nog één opmerking over de schaapspoort, of een opmerking. Er kwam toen een vraag, naar aanleiding van datgene wat ik toen gezegd had. Ik heb gezegd, in de tempel, op de voorhof der vrouwen, stonden in de vier hoeken, op die vierkante voorhof, stonden in totaal 24 meter hoge kandelaars opgesteld. En toen kwam er een vraag van, maar hoe zit het dan met die olie? Hoe moesten ze dat doen? Daar had ik op dat moment geen goed antwoord op. Ik heb gezegd, ja jongens en Vindingrijk, die hebben daar een prachtige mechaniek voor gevonden. Het is veel simpeler. Ik heb er ook een plaatje van bij me. Ik weet niet of dat jullie iets dergelijks ook hebben. Maar die dunne boekjes, er staat heel veel in zulke dunne boekjes. Voor weinig geld kan je heel veel informatie krijgen. Wil je het plaatje zien? Hoe dat ze die vulden, daar kom je straks mee even langs. Het was heel simpel. Het was een hoge tempel. Ik geloof dat de tempel zelf al 35 meter hoog was. Het was ook een zevende wereldwonder, de tempel van Herodes, die die maakte. En die muren rondom die voorhof der vrouwen, die voorhof was een beetje 60 meter in vierkant, dus was best heel groot, die kandelaren stonden bij de muren. Ja, er was nog een galerij omheen, die vrouwen stonden hoog. Als je nu in de synagoge komt in Jeruzalem, dan zie je, daar zitten die vrouwen hoog. Als je in de Amerikaanse synagoge komt, daar in St. George Street, dan zie je die vrouwen hoog zitten. Dat was toen ook. En met een ladder klommen ze vanaf die galerij zo naar de bovenkant van die kandelaars. Je moest geen hoogtevrees hebben, maar ja, toen je wat de mensen die hebben last van hoogtevrees. En die klommen gewoon aan de bovenkant van daar de pulten zoeken tonen. Plaatje staat hierin. Dus je kan in de pauze langskomen om te kijken of het klopt. Dus eigenlijk was het heel simpel. Met een laddertje, een kannetje olie, nog een kannetje olie en nog een. En zo werd dat gedaan. De vispoort. Nou, aan de schaapspoort was de Hananeeltoren gekoppeld. Hananeeltoren. Schaapspoort. En je had een Mea-toren, weet je wel, van die 100 schapen, Mea's 100. En dan had je de Hananeeltoren. Hananeel betekent God is genade. En dat leren wij bij de vispoort. Wat genade is. Een landbouwer, een boer, een bouwboer, die moet een heleboel dingen doen, wil die kunnen oogsten. Moet erren, moet zaaien, hij moet onkruid wieden, weet ik wat allemaal moet doen. Hij moet er wat voor doen. Een visser kan er niks aan doen of dat hij wel of niet vangt. Natuurlijk, tegenwoordig hebben we zoveel technieken, je weet precies waar de vissen zitten, maar vroeger had je dat niet. En als een visser ging vissen, dan was hij afhankelijk van de genade van God of er toevallig in zijn visnet een schoon visser zwom. Hij had ook wel een beetje kennis, maar hij was afhankelijk. En als er geen vis kwam, had hij geen oogst, geen visvang. Een visser leerde van genade te leven. Dat leren we bij de vispoort. Van genade te leven. En een kind van God krijgt voor elke dag genoeg genade. En daar mag je gerust mee beginnen, aan het begin van de dag, om daarvoor te danken. Dat je voor die dag genoeg genade van je God krijgt. Alleen het is de vraag of je van die genade ook je leeft. Goed, ik ga lezen uit Johannes 21. Johannes 21 vanaf vers 1. Een overbekende geschiedenis. Maar juist die overbekende geschiedenissen, daar zit vaak zo'n hele grote diepte in. En daarmee komt overbekende geschiedenis, hoef je niet zo uit te leggen. Want die weet je dan natuurlijk al. Johannes 21. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich al dus. Daar waren bijeen Simon Petrus, Thomas, genaamd Didymus, Nathanael van Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee van zijn discipelen. Simon Petrus zei tot hen,
Ik ga vissen.
Ze zeiden tot hem, wij gaan met u mee. Zij vertrokken en gingen schepen. In die nacht vingen zij niets. Toen het reeds morgen werd, stond Jezus aan de oever. De discipelen wisten echter niet dat het Jezus was. Jezus zei tot hen, kinderen, hebt gij ook enige toespijs? Ze antwoordden hem, nee. Hij nu zei tot hen, werp uw net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het net uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tot Petrus, het is de Heer. Simon Petrus dan, toen hij hoorde dat het de Heer was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in zee. Maar de andere discipelen kwamen met het schip, want ze waren niet ver van het land, slechts ongeveer 200 el. En ze sleepten het net met de vis. Toen ze dan aan land gekomen waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop en brood. Jezus zei tot hen, breng van de vissen die gij thans gevangen hebt. Simon Petrus ging aan boord en sleepte het net aan land vol grote vissen, 153. En hoeveel er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tot hen, komt en houd de maaltijd. Niemand van de discipelen durfde hem de vraag te stellen, wie zijt gij? Want zij wisten dat het de Heer was. Jezus kwam en hij nam het brood en gaf het hun en evenzo de vis. Dit was reeds de derde maal dat Jezus na zijn opwekking uit de doden zich aan zijn discipelen openbaard heeft. Toen ze dat de maaltijd gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief, meer dan deze? Hij zei tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem, wijd mijn lammeren. Hij zei de tweede maal weder tot hem, Simon, de zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief? En hij zei tot hem, ja, Heere, gij weet het, dat ik u lief heb. Hij zei tot hem, hoed mijn schapen. Hij zei ten derde maal tot hem, Simon, de zoon van Johannes, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd dat hij voor de derde maal tot hem zei, hebt gij mij lief? En hij zei tot hem, Heere, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zei tot hem, wijd mijn schapen. Tot zover de schriftlezing. Een prachtige geschiedenis. Waar gebeurt? In het Johannes-evangelie komen 7 wonderen naar voren voordat de Heer Jezus gekruisigd werd. En dit is het eerste wonder wat naar voren komt na zijn opstanding uit de dood. Het begin van een nieuwe serie. De eerste maken we hiermee, de volgende zullen we in de hemel wel meemaken. Vast en zeker. Jezus is opgestaan uit de doden en de discipelen hebben hem een paar keer in Jeruzalem gezien. En het zal waarschijnlijk een paar weken later zijn dat ze hier in het noorden van Israël zijn. Ja, Jezus had het tegen de discipelen gezegd, ga naar Galilea en daar zal ik je onderwijzen, daar zal ik je ontmoeten. En ze waren naar de zee van Tiberias gegaan. Die wordt alleen in Johannes zo genoemd, verder wordt het de meer van Galilea genoemd. In het noorden van Israël. Ik weet niet of dat u alle vast niet in Israël geweest bent, maar spaar er maar voor. Misschien redt u het nog voordat de Heer teruggekomen is om naar Israël te gaan. En dan moet u zeker naar het meer van Galilea gaan in het noorden. Dat is voor een groot deel nog origineel. Ja, de waterspiegel zal denk ik 5 meter lager zijn dan in de tijd van Jezus. Maar daar, de bergen liggen er nog. En dat was Jezus' werkterrein geweest. Daar werkte hij altijd, in het noorden, daar rondom het meer van Galilea. En je ziet het zomaar voor je ogen gebeuren. Daar werden de eerste discipelen als vissen gevangen. Johannes, Petrus, Andreas en Jacobus, die werden daar bij de vissersnetten vandaan geplukt. En ze werden gezegd aan hen, volg mij. En ze volgden Yeshua, Jezus. Ze liet hun vader in de steek. Volgde Jezus. En Zo is het ook, als het goed is, met ons toen we gevangen werden, het vangnet van Gods liefde en genade. En we één verlangen om de Heer Jezus te volgen, om Hem te dienen. Als Hij roept en je gaat ontdekken wie Hij is. Hij, de Zoon van God, die ook zelf Zoon, die ook zelf God is, heeft zijn Godheid tijdelijk afgelegd en is op het kruis van Golgotha gespijkerd in onze plaats. In uw, in mijn plaats. En op dat kruis van Golgotha, daar stierf hij niet alleen voor onze zonden, maar hij werd daar voor ons tot zonde gemaakt. Hij vereenzelfde zich met ons, met mij. En toen hij daar hing als de gekruisigde, zag de rechtvaardige God mij daar hangen als een gekruisigde. In zijn zoon. En toen Jezus stierf, stierf een ieder die in de Heer Jezus gelooft als de enige verlosser, stierf met Jezus mee. Zo zag God de rechtvaardige. En toen Jezus opstond uit de doden, 3 dagen en 3 dagen later, stonden wij in hem, die in Jezus gingen geloven, die kinderen Gods vertrouwen, dat hij alleen de weg is, stonden wij in hem op in nieuwheid des levens. Jezus, de leven. Hij was opgestaan uit de dood en de discipelen waren in gehoorzaamheid naar het noorden gegaan. Dat was ook hun werkterrein geweest, zeker voor Petrus, Johannes, Jacobus, ze waren vissers. En ze hadden daar in het meer van Galilea, hier de zee van Tiberias genoemd, hadden ze daar gevist. En Jezus had daar gewerkt. En als je daar geweest bent, dan zie je het voor je ogen gebeuren wat er toen allemaal plaatsvond. Je ziet dat water voor je. Een meer, zo ruim 20 kilometer lang. En dan sta je daar in het noorden en dan kijk je zo over het meer. En daar links van je zie je de Golan hoogvlakte. En rechts zie je daar Tiberias. En je weet het. Links staan van die hoogvlakte, daar is zijn ook eens een keer 2000 van die varkens naar beneden gepletterd. Zo storten ze in het water. En je ziet het zo als je daar in de poorten staat en met je hoofd, je ziet het zo allemaal voor je ogen gebeuren. Daar vonden de berg die achter je staat, de zaligsprekingen plaats. En de Heer Jezus heeft daar zijn gelijkenissen uitgesproken. Het dochtertje van Iris, daar in Capernaum, daar links van je, dat is die plaats van de zee. Die was daar uit de doden opgewekt. En ook daar op dat meer had die wonderbare visvangst plaatsgevonden. Heel de nacht niks gevist. En Lucas vertelt het in Lucas 5. Toen kwam Jezus en het was net vol met vis. Op zijn macht wordt. Daar in die zee van Tiberias had een gigantische strijd plaatsgevonden. Je leest in Jesaja 27 vers 1 dat de woonplaats van de draak is op de bodem van de zee. Toen de Heer Jezus daar zijn werkterrein had in het noorden van het land Canaan, maar bij de zee van Tiberias, had de duivel zijn intrek genomen in dat meer van Galilea. Het was natuurlijk niet verwonderlijk dat toen die 2000 varkens, waar die boze geesten ingedreven werden, dat die versmoorden in de zee, ze gingen naar hun thuisbasis. Want daar was hun baas, daar woonde de draak. En Jezus liet zijn macht, zijn almacht zien, wanneer hij daar sprak tegen de scharen, wanneer hij dan liet merken dat hij de zaligmaker was, dan deed hij dat met aanhoren van de duivel. En de duivel had er alles voor over om die Jezus dood te krijgen. Toen Jezus over de golven liep, wat een vernedering was dat voor de Satan. Die hele hoge golven, voor die tijd had hij in een boomtje bevaren. En toen hadden die golven dat bootje willen vernietigen. De discipelen hadden in angst geroepen. Ze waren dan gewend om te varen op die zee. In angst geroepen. U slaapt, wordt dan wakker, want we vergaan. En Jezus zei slechts één woord. En het werd stil. De duivel moest zijn grote mond houden. Het werd doodstil en de golven gingen liggen. Satan trok zich terug in zijn huis staan. Onder dat dak. En Jezus liep later over het dak van de Satan heen. Over de golven liep hij. Peter zakte door het dak. Want toen hij niet meer op de Heer Jezus lette, maar lette op het dak, op de golven, toen trok Satan maar zijn benen naar beneden. Maar Jezus, de almachtige, die geweldige God, trok hem weer uit. We gingen samen de boot in. Het werkterrein van de Heer Jezus. De strijd van de Satan tegen de Heer Jezus. En de Heer Jezus liet daar met zijn genezingen zien. Dat
Hij de Almachtige was.
Nee, niet Satan, niet de overste van deze wereld. Maar hij, degene die toen nog gekruisigd moest worden. Hij die de overwinnaar zou zijn. De discipelen zijn gegaan naar het noorden. In gehoorzaamheid, want daar zou de opgestaande Heer hen ontmoeten. Ja, we kennen Petrus een beetje. Ik ben misschien ook net zo iemand. Altijd actief. Altijd in de weer willen zijn. Ook initiatieven nemen. Impulsief. Jongens, Petrus. Ja, en als zo'n mens 2 dagen op zijn stoel moet zitten en er gebeurt niks, dan wil hij wel in actie komen. En ze hadden dan misschien al een week gezeten daar in het noorden. En Jezus was nog steeds niet gekomen, zoals hij beloofd had. En s'nachts, echt vis weer. Petrus zegt: Ik ga vissen. Ik pak mijn oude broek erop. En er waren er nog 4 die zeiden: van er waren er nog 6 die zeiden: we gaan met je mee. Ze worden genoemd. Met je feen zoals het daar genoemd staat. Ja, alles is wat in de Bijbel staat. Met de bedoeling, dus dat zal hier ook wel zo zijn. Dan was Petrus dan eerst, vers 1. Vers 2. Thomas. De naam Didymus. Thomas betekent tweeling. En Didymus betekent ook tweeling. De 2 verschillende talen. Thomas. Nathanael van Cana in Galilea. Nathanael, als zijn naam genoemd wordt, wordt dat altijd gekoppeld aan Cana in Galilea in de Bijbel. En dan zijn de zonen van Zebedeus. Je kan je vragen, waarom staat er niet gewoon Johannes en Jacobus? Nee, dat zijn de zonen van Zebedeus. En er zijn er nog 2 bij, nog 2 van zijn discipelen. Dat worden niet genoemd. Nou, vult daar uw eigen naam maar even in. Dat mag, dan zijn we er ook bij. Dan worden we ook tot 1 van die 7. Van vissen. Je vraagt je af of Thomas ooit in een vissersboot gezeten heeft hiervoor. Ja, misschien wel. En of dat Nathanael uit Cana, of dat nou ook wel een beroepsvisser was. Nou, was er wel bij. Judas de Zeloot zal er wel niet bij geweest zijn. En dat was zo'n echte schriftgeleerde. En Matthäus, de tollenaar, die gewend was met een potlood om te gaan. Ze dan kom niet tegen. Die zullen wel thuis gebleven zijn. Die had dat geslotverrekening wel nacht dat ze op pad ging. En dan gaan ze in het bootje. Donker. Veel donkerder dan nu als je dan loopt. Nu zie je de lichten van Tiberias tegen die berghelling. Prachtig. En nu zie je Ein Gev, de lichten een beetje aan de linkerzijde. En op de Golan Heuvelvlakte zie je soms ook nog wel een licht. Maar toen niet, toen was het donker. Het was aardig donker. En ze gingen vissen op dat meer. Nou, misschien scheen de zon. Op de baan in ieder geval, de zon niet. En ze visten. Het waren vaklui. In ieder geval Peter en Jacobus Johannes. En die hele nacht vingen ze niets. De frustratie. Misschien kent u ook iets van die frustratie in uw leven. U heeft je uitgesloofd voor iets. Zoveel tijd gestopt in een mens. Om een beetje te helpen. En vervolgens kom je tot de ontdekking. Want eigenlijk voor niks geweest. De voorganger die weet dat maar 5% van wat hij zegt blijft hangen bij de mensen. Dus u hoeft niet bang te zijn als je maar 5% onthoudt vanmiddag dat ik gefrustreerd naar huis ga. Want ik zaai alleen maar. Dat is een voorganger, die zaait alleen maar. Hij kan niet zorgen dat zaad binnenvalt, hoeft hij ook niet. En dan weet ik niet of de wassen omkomt. Maar dat hoeft hij ook niet te doen, want daar is zijn Heer. Maar je kan zo'n werk hebben, zoals 4 mannen, hebben heel de nacht gevist en uitgesloofd. Niks. Hebben niks. En toen kwam de morgenstond. Er staan een paar mooie versen in de Bijbel over de morgenstond. Over het ochtendgloren. Ik lees zo even voor. In Job 7, vers 17 en 18 staat: wat is de mens dat gij hem groot acht en dat gij uw hart op hem zet? En dat gij hem bezoekt in elke morgenstond. Dat gij hem in elk ogenblik beproeft. Psalm 90, vers 14. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen. Want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb. Want ik heb mijn ziel tot u op. En nog één. dat men in de morgen stond uw goede tierenheid verkondigen en uw getrouwheid in de dag. De morgen stond brak aan. En het einde van het vissen, dat was er ook bijna voor die zeven mannen. Frustrerend. Ze kwamen terug zoals ze betrokken waren uren daarvoor. En dan staat er een vreemdeling op het strand. Een vreemdeling, ook dat nog. Hebben ze niks gevangen? Een vreemdeling. En die roept ook nog wat toe. Hebben jullie niet enige toespijs? Hebben jullie misschien iets voor een toetje na de maaltijd? Een nagerechtje? Iets? Een klein visje misschien? Nou, je begrijpt, dus een van de kortste antwoorden die je in de Bijbel tegenkomt, dat de discipelen zeggen in vers 5, laatste deel, nee. Nee. Ik kan hier geen woord meer af. Nee. Niks, geen toespijs. En dan zegt die man daar, die vreemdeling aan de kant, van, werkt u net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Een rare zin eigenlijk. Gooi u net uit aan de rechterzijde, want dan zult u vinden. Niet vangen, maar vinden. En de rechterzijde was nou juist de plek van een boot, een visserschip, waar je net nooit uitgooide. Het schip was zodanig gemaakt, een visserschip, dat de linkerzijde, de bakboordzijde is dat geloof ik, dat die wat lager was dan de stuurboordzijde. Dus een net gooide je niet zo graag aan de rechterzijde uit. Dat deed je niet. En nu krijgen ze de opdracht om het net aan de rechterzijde uit te gooien. En gek, die mensen, die zeven mannen, die protesteren niet. Die zeggen niet van, ja vreemdelingen, wat heb je er nou voor verstand van? Toch helemaal niks. Wie gooit er nou zijn net uit aan de rechterzijde van een schip? Wij zijn vissers. En we weten, dat doe je alleen maar links. Maar kennelijk zit er zoveel gezag in die woorden, dat kinderen. Waar je daar? Kinderen. Gooi het net uit aan de rechterzijde en je zult vinden. Zoveel gezag, dat ze zonder één protest het doen. En wanneer ze dat dan gedaan hebben, dan is het net gelijk vol. Helemaal vol. Ze voelen het gelijk. In het ochtendgloren, wanneer de tijd van vissen eigenlijk voorbij is, is het net ineens vol. En dan kijkt Johannes nog eens naar de kant. Ze hadden natuurlijk gelijk kunnen weten dat dat de opgestane Heer was. Want hij had het toch immers beloofd dat hij zou komen. Hij heeft ook beloofd dat hij terugkomt. Kijkt u er vandaag vreemd van op als u de bezuin hoort? En dat u ineens tegemoet toe gaat in de lucht? Of denkt u van nou, hij heeft dat beloofd, maar het kan ook 100 jaar duren. Dan mooi niet, eerder 100 uur of 100 minuten dan 100 jaar. Ze verwachten hem niet, maar toen Johannes keek. Johannes had toch bijzondere ogen. Johannes die had geloofsogen. Zo had hij ook in het geopende graf naar binnen gekeken. Hij was de eerste die geloofde dat Jezus opgestaan was uit de doden. Waarom? Hij zag meer dan die anderen. Petrus was in het graf gegaan, die had het niet gezien. En Johannes stond nog in de opening, die keek naar beneden en die wist. Waarom? Hij zag daar die hoofddoek liggen naast dat omhulsel. Dat omhulsel wat helemaal vol zat met specerijen. En Johannes kon zo door die halsopening naar binnen kijken. En hij wist het, dat gaat nooit door die halsopening een schouder doorheen. Dat is een wonder. De Heer is waarlijk opgestaan, Johannes zag dat. En nu kijkt hij naar de kant en hij ziet het. Dat is de Heer. Dat is de opgestaande Heer. Dat is degene waar hij van houdt. Waar hij zijn leven aan gegeven heeft. Dat is degene die zijn leven voor hem gegeven had. En opgestaan was uit de doden. En hij zegt het tegen Petrus, het is de Heer. Petrus, impulsief, kennen hem. Hij bedenkt zich geen moment. Hij gelooft Jan en Johannes terstond. Dat is de opgestane Jezus. En hij springt overboord en vergeet zijn matters. Hij was per slotverrekening degene die zijn matters meegenomen had. En hij is eerst uit het schip. Hij laat ze met dat volle net vissen laat die zitten. Hij springt overboord, zwemt naar de kant. En dan komt hij bij Jezus, vlakbij. En dan schrikt hij ontzettend. Dat staat er niet. En toch is het zo. Hij schrikt ontzettend. Hij ziet wat even later zijn zes makkers zullen zien. Het kolenvuur. Het kolenvuur zien. En dat kolenvuur heeft hij al eens eerder gezien. Exact hetzelfde kolenvuur. En hij ziet daar vis op liggen, hij ziet er brood naast, maar dat kolenvuur. En hij herkent dat. Een paar weken daarvoor had hij bij dat kolenvuur gezeten in de hof van Caiaphas. De midden van die Romeinse soldaten die later Jezus zouden vermoorden. En hij had daar gezeten. En hij ziet nog die takken daar liggen zo over elkaar en dat vuur er doorheen kronkelen. En toen had hij zijn meester verloren. Ik ken hem niet. Waar heb je het over? Jezus, nooit gezien. En nu daar, op die morgen daar, op dat strand, ziet hij exact hetzelfde kolenvuur liggen. Nee, ja, dat is inlegkunde. Nee, wat weet je? In het Grieks voor kolenvuur, dat is een bepaald woord in Grieks, en dat komt maar twee keer voor in de Bijbel. Het woord voor kolenvuur. Hier in Handelingen, in Johannes 21 en ook in Johannes 18, vers 18. Exact dezelfde Hebreeuwse woorden. Petrus komt dan vlak bij Jezus en ziet daar een kolenvuur in. En heel zijn leven, dat van een paar weken daarvoor, dat wordt zo groot. En er komt zo'n aanklacht op hem af. Hij heeft zijn meester verloochend. Hey, Petrus, de rotsteen. En nu, dat kolenvuur. Inmiddels zijn de andere discipelen met dat volle net zijn ook gekomen. En dan zegt Jezus, breng van de vissen die gij thans gevangen hebt. En dan staat er iets wonderlijks. Petrus stond er als verstart naar dat kolenvuur te kijken, vlak bij Jezus. En wanneer Jezus daar zegt, van breng van de vissen die gij thans gevangen hebt, dan staat er in vers 11. Simon Petrus ging aan boord en sleepte het net aan land vol grote vissen, 153. Die zes mannen hadden die net aan de kant geschort. En dan komt Petrus, het ontlaat bij hem. Hij kan wat doen, hij kan vissen halen en in zijn eentje trekt hij dat net met die 153 vissen. Woorden voor vis trekt hij zijn eentje op net. Hij kan zijn energie even kwijt. Even zijn spanning. Even datgene waarmee hij geconfronteerd is, wat hem zo'n schok gegeven had. Misschien hebt u in uw leven ook wel een kolenvuur. Iets waar u liever niet aan denkt. Een herinnering. Iets waar u zo mee gefaald hebt. Vanmiddag wordt u ermee geconfronteerd met uw eigen kolenvuur. Petrus werd geconfronteerd met dat kolenvuur, met de herinnering aan zijn verloochening. En als de Heer dat zo doet, bij Petrus en vanmiddag bij ons, dan is dat altijd zo zegenrijk. Want dat doet hij niet voor niks. Petrus zal niks meer gezegd hebben toen hij met zijn visjes daarbij de Jezus kwam. En hij zal in de open plek gaan zitten waar de discipelen al rondom dat kolenvuur zaten. Jezus de gastheer. Hij de achtste persoon. Zij met zijn zevenen eromheen. Petrus zal stiltjes zijn gaan zitten bij dat kolenvuur. Hij zal ook naar Jezus hebben gekeken. Terluiks, denk ik. Niet zo open. Hij had een gesprek gehad met de heer Jezus. De heer Jezus had hem al eerder opgezocht. Maar nu die confrontatie er met dat kolenvuur weer is, ging dat weer leven wat hij gedaan had. Dan gaat de Heer Jezus gaat iets leren. De discipelen zullen eraan gedacht hebben. Maar een beetje daarvoor zaten ze in de bovenzaal. En hadden ze ook een maaltijd. Brood en wijn. En Jezus had toen erop gewezen. Dat dat te maken had met zijn leven dat hij zou geven op het kruis van Golgotha. En hij heeft erop gewezen. Ze begrepen dat denk ik toen nog niet. Op het nieuwe verbond dat hij zijn opstanding zou laten zien. Zo bekrachtigd in zijn bloed. En de wijn was daar een beeld, een teken van. Dat als dat de wijn gedronken werd, dan werd ons vader dat nieuwe verbond bekrachtigd. Nu is er geen wijn. Nu ligt er vis daar op het kolenvuur. Vissen. Gevangen mensen, gevangen als vissen. En hier wordt het even uitgebeeld. Later zullen ze denk begrepen hebben wat dat brood betekent. Johannes denk, Paulus mocht dat gaan schrijven in 1 Korinther 10. Dat ene brood wat het lichaam Christus voorstelt. Dat ene brood. En wij allen een deel daarvan. En met de maaltijd van de Heer, dan mag ik van dat ene brood een stukje afbreken en laten zien. Ik ben een lid van dat ene lichaam, van dat ene brood. Ik mag deel uitmaken van het lichaam Christus, de Nieuw-Testamentische gemeente. En dat brood hier, dat is een van Tiberias wijst aan ontdekking. Elk kind van God mag behoren bij dat ene brood. Samen met al die andere broeders en zusters in Christus. Geen kerkmuren. Talen vallen weg. Eén in Christus. Je mag er deel van uitmaken door een kinderlijk geloof in de gekruisigde en opgestane verheerlijke Heer. Gevangen als vissen, zij het al in het net van Gods genade en liefde. En die vissen die worden op het vuur gelegd. De vissen die er lagen, daar ging het vuur doorheen. Gebakken vissen. En de Heer Jezus, die heeft het gezegd. In de wereld zulke verdrukking hebben. Maar het goede moet. Ik heb de wereld overwonnen. Indien ze mij vervolgd hebben. Zij zullen ook u vervolgen. Paulus schrijft het. Zijn geduldig in de verdrukking. Ja, de discipelen wisten toen nog niet. Maar Jezus toont het met die vissen. In de wereld zullen ze verdrukking hebben. Maar ze mochten ook weten. Dat het lijden van deze tegenwoordige wereld niet opweegt. Tegenover de heerlijkheid. Die over ons zal geopenbaard worden. Elk kind van God wordt gebracht in de vuurgloed van Gods beproeving. Petrus schrijft daarover. En daar zitten ze zo rondom dat vuur met Jezus als de gast. En hij deelt het uit, het brood en de vis. Ze maken er deel van uit. En wij mogen dus behoren tot dat ene brood. En dan worden in de vuurgloed van de beproeving gebracht. Nou, in Nederland hebben we nog niet zoveel last ervan. U hebt natuurlijk allemaal een hele christelijke familie. En als je op verjaardag komt, dan kan je openlijk over de Heer Jezus spreken. En over het machtige werk van zijn handen. Maar als je dat niet hebt, zo'n familie. En je laat de naam Jezus een keer vallen. En je laat merken dat je van hem houdt. Ga je ietsje proeven van onderdrukking. Ja, je wordt getolereerd. Dat is wat maximum. Als je verder in wond maar houdt. Maar dat pure Peters heeft er ook naar gekeken, die vis. Misschien hebt u ook zo'n kolenvuur. Jezus is nog niet klaar met Peters. Want hij wil aan dat kolenvuur een hele andere inhoud gaan geven. En dan kijkt u Peters aan. En als u een kolenvuur hebt. Uw leven. Dan kijkt hij nou u en mij aan. Hij zegt tegen Petrus, Simon, zoon van Jonas. Hou je van mij. Hou je meer van mij dan al je makkers die om je heen zitten. Hou je van mij. En je ziet het gebeuren, die Petrus. Hij kijkt op. En hij kijkt daar in de ogen van de opgestane Heer. Ja, Heer. U weet dat ik u lief heb. U weet dat ik van hem houd. Ja, hij gebruikt wel een ander woord dan de Heer Jezus gebruikt.
Jezus kan alleen maar tot hem komen met die agape-liefde. De liefde die onovertroffelijke liefde, die grootste vorm van liefde, die goddelijke liefde. Petrus, hou je van mij met die agape-liefde. Nee, dat durft Petrus niet te zeggen. Nee, hij zegt, Heer, ik hou van u zoals vrienden van elkaar houden. Met die genegenheid, met die filio-liefde, met die filio, met alle dingen. En dan kijkt de Heer Jezus voor de tweede keer aan. En dan kijkt misschien vanmiddag over de tweede keer u aan. En zegt van, Simon, zoon van Jona, hou je van me. En vandaag vraag ik naar jou. Hij kent onze naam. Hou je werkelijk van me. En Peter zegt, ja Heer. Met die filioliefde hou ik van u. Ik kan niet beantwoorden aan die agape-liefde, maar met die filioliefde, alles wat ik heb, daarmee hou ik van u. En dan kijkt de Heer Jezus voor de derde keer aan. En dan past de Heer Jezus zich aan Simon Petrus. Met die Simon, zoon van Jona. Hou je van me met die filioliefde. Met die liefde zoals vrienden naar elkaar hebben, zoals familieleden van elkaar houden. En dan wordt hij bedroefd. De derde keer was hij ook in die hof van Caiaphas, was hij bedroefd geworden. Als ze voor de derde keer vroegen of dat hij Jezus kent, nu wordt hij ook bedroefd. Ja Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. En Petrus krijgt daar een drievoudige bevestiging van zijn ambt, dat hij dat krijgt. Hebben wij ook zo'n kolenvuur? Je mag gerust weten, ik heb in mijn leven heus van die kolenvuren ook gehad. Maar als een kolenvuur in het licht gebracht wordt van Gods liefde, in het licht gebracht wordt door de opgestaande verheerlijke Heer, dan zie je niet meer wat daar vroeger aan dat kolenvuur gekoppeld was, maar dan zie je nu de Heer Jezus die daaraan gekoppeld is. Later, als Petrus weer zo'n kolenvuur ergens tegenkwam, heeft hij niet meer moeten denken aan de hof van Caiaphas, maar heeft hij mogen denken dan aan die zee van Tiberias, waar de Heer Jezus hem bevestigde en hem een diening gaf. En vanmiddag heb je zo'n kolenvuur en je hebt in je hart uitgesproken, mijn Jezus in handen. En je hebt dat oprecht geweten, hoef je nooit meer terug te denken aan dat kolenvuur wat er was. Dan mag je het nu koppelen aan die liefdevolle blik van de opgewekte, de opgestane, de verheerlijke Heer. Een geweldig iets om zo te gaan. Ik heb diverse keren gestaan daar op die plek, waar dat bootje aan de kant strand kwam. En we hebben daar bij de waterlijn gestaan. En we hebben er over het water gekeken. En we hebben daar diverse keren gezongen met een groep. Mijn Jezus, ik hou van u. Vergeet je nooit meer. De laatste keer dat we er waren, heb ik een kolenvuur nagemaakt. Ik heb daar takken gevonden. En ik heb ze daar neergelegd. Een kolenvuur. We hebben gezongen. Mijn Jezus, ik hou van u. Maar toen wij zongen, de glorie en de aanbidding voor het lam bij het water, toen ging de natuur ging tot actie overkomen. De allereerste keer dat we ze daar zongen van Heere, u aanbidden wij. Toen kwamen de koppen van de vissen boven. En die gingen in een cirkel. De koppen boven. Drie coupletten. En we dat lied gezongen. De koppen bleven boven. En toen hun broeder zei, amen, halleluja, gingen ze weg. En zwommen ze de wijde wereld in. De beesten zongen mee. Die keren dat we daar stonden op dat strand, gingen de mensen weg en hadden we daar een plek alleen, samen met de Heer Jezus. En we hebben daar mogen zingen, we hebben de vogels gefloten toen wij de zongen. Samen mag ik dan bij de kolenvuur zijn met de Heer Jezus. Dan valt alles weg, dan blijft Hij over. En wat ben je dan gelukkig? Wie doet je dan wat? En als je dan als een vis dan op het vuur gelegd wordt in de beproeving, mag ik weten, een heiland is bij mij. Ik mag tot eer van hem leven. En dan die toespijs,
We komen dat tegen in Handelingen 5, vers 41 en Colossenzen 1, vers 24. Die toespijs, dat is onze smaad omwille van de naam van Christus. Dat mogen we als daar hem aanbieden. Dat we vervolgd worden. Smaad moeten ondergaan omwille van zijn naam. Onze Heer die wij lief hebben. En wat is het dan een eer in de kunst. Heb geëindigde toespijs van Heer die ben. Neem mij, breek mij, zend mij en doe met mijn leven wat u wil. Als u dat wil, dan bent u wel gelukzalig. Daar stond eer voor onze geweldige, machtige Heer.